beetje een uitdaging vandaag. En de uitdaging is dit. Het thema van vandaag, met een opkomst als deze, heel snel schuld kan communiceren. Ik had het niet verzonnen dat het vandaag zou sneeuwen. En Nederland is een beetje raar als het sneeuwt, hè? Ik weet niet of dat je het ontdekt hebt. Tot mijn stomme verbazing zag ik dat gisteren de aankondiging dat iemand een staatshoofd gevangen heeft op zijn eigen grond, wat je daar ook van vindt, verschuift naar plek 2 in het nieuws, omdat we eerst moeten vertellen hoeveel zout we gestrooid hebben die nacht. Ik denk, serieus? Dit is toch redelijk wereldschokkend, vind ik. Maar dat wordt item 2, want we hebben zout gestrooid. En er is iets met Nederland en sneeuw. En je ziet het zo wel voorbij komen als we verder gaan. Geen schuld. Vorige week hadden wij hier de eerste Tashi-dienst. En wat een mooie dienst was dit. Het was de langste dienst uit de geschiedenis van 2025. Ik blijf het zeggen, ja, ik heb disclaimers moet je altijd pakken als ze voorbij komen. Ja. En ik ga hem nog afmaken ook. En dat terwijl ik niks voorbereid had, dus het ligt niet aan mij. En Tashi komt van de afkorting van dit. En als je het ziet, heb ik gij voor jullie. Anders is het normaal niet uit te spreken. Dan komt er gh tussen ergens halverwege. En dan was het Tashi-dienst of zo. Weet je, dat... Dit komt voort uit deze tekst. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als jullie samenkomt, heeft ieder iets. Een psalm, of een lering, of een openbaring, of een tong, of een uitlegging. En dan staat erbij dat alles moet tot stichting geschieden. En als je andere vertalingen pakt, dan zie je dat Paulus bij alles wat hij hier zegt, in 1 Korinthe 11, 12, 13 en 14, erop blijft hameren dat alles wat hij benoemt gaat over tot opbouw van de gemeente. Tot stichting van de gemeente. En waar heeft hij het dan over? Heeft hij het dan over het gebouw? Of heeft hij het dan over de club die hier samenkomt? Nee, hij heeft het over ecclesia. Tot opbouw van de uitgeroepenen. Van hen die geroepen zijn om het lichaam te zijn. En dan zegt hij, alles wat je doet in die samenkomst moet daarop gebaseerd zijn. En daarom heb je ook allemaal iets te brengen. En dan zegt hij, telkens als je samenkomt, heeft ieder iets. Nou, en weet je, ik vond het een prachtige dienst. We hadden liederen, getuigenissen, er waren woorden uit de Bijbel gedeeld, profetieën, gebeden, vragen om gebed, voorbeden, proclamaties, zijn allemaal voorbijgekomen. Een paar dingen daarvan hebben we daar ter plaatse besloten. En die wil ik je graag meenemen naar vandaag, want die gaan ook deel uitmaken van de komende weken, maanden, misschien wel van het hele jaar. Eén is, we hebben gezegd, er is een nieuwe traditie geboren. De Tashi-dienst is gewoon standaard de eerste dienst na de kerst. Dus de eerste zondag na de kerst. Daarmee komt de traditionele, die we inmiddels een beetje gewend waren, getuigenisdienst te vervallen. Want ook de getuigenis kan daar zijn plek hebben. En we hebben daar ook besloten dat we dit jaar gaan bidden, regelmatig, voor bekeerlingen. Mensen die nog niet ontdekt hebben hoeveel de Vader van hun houdt. Ik heb daar gedeeld dat we als oudsten gezegd hebben van, jongens, we hebben hier een soort heilige ontevredenheid over. Wim zei, ik heb de indruk dat de Heer zegt, dit wordt het jaar van de oost. En dat gaat niet over, we willen onze kerk lekker vol hebben. Dit gaat over het beste wat ons is overkomen, willen we graag plaats zien krijgen in de levens van mensen die het nog niet ontdekt hebben. Dit gaat niet over religie. Dit gaat niet over iemand vertellen hoe het moet, of wijzende vingertje, hoe het niet moet. Dit gaat over, er is een God die van je houdt. En die je najaagt, die niets liever wil dan zijn liefde met jou delen. Die niets liever wil dan samen met jou de weg uitwandelen om te ontdekken hoe dat past in jouw leven. En ja, dan kom je soms dingen tegen waarvan je denkt, gut, dat is best iets om mee te kunnen stoppen. Dat is prima, maar dat is in het proces van hem leren kennen en het liefhebben over en weer. En iedereen die ooit vrijgezel was en daarna in een relatie terecht is gekomen, is waarschijnlijk met dingen gestopt. Tenminste, dat hoop ik wel. Dat je met bepaalde dingen stopt als je in een liefdesrelatie terechtkomt. En dat hoort bij het proces van met de Heer wandelen. En vaak maken wij daar, als het over bekering, want het is een heel groot woord. Hè, bekering betekent niks meer als ik liep die kant op zonder God. En ergens ben ik die liefde tegengekomen. En nu loop ik de andere kant op samen met hem. Dat is bekering, niks meer en niks minder. En heel vaak koppelen wij daaraan vast. En dan mag je niet meer dit en dan mag je niet meer dat. Paulus zegt, ik mag alles, maar niet alles is nuttig. En die tekst citeer ik graag. Daar waar of dat we het omarmen van God in je leven koppelen aan en dan mag je niet meer dit, daar gaan we op Gods stoel zitten. En op de stoel van de Heilige Geest. Die is prima bemachtigd om mensen zelf gaandeweg te laten zien van joh, hier mag je in groeien. Dit zijn dingen die je nog eens moet heroverwegen. Dus we gaan dit jaar regelmatig bidden dat er mensen in het algemeen tot bekering gaan komen. Dat mensen God gaan ontdekken en zijn liefde gaan ontdekken en daar ook keuzes in gaan maken. Specifieke groep werd benoemd. Een van de ouders zei, ik wil jullie oproepen om te bidden voor kinderen die nog niet dit ontvangen hebben. Of die vroeger meegingen naar de kerk en die gezegd hebben, ik ben daar klaar mee. En dan is de kerk maar een deel, maar die zeggen, ik ben klaar met het geloof. En misschien heb je daar ook wel kleinkinderen bij. En ik heb zoiets van kinderen en kleinkinderen staan op onze gebedslijst het komende jaar. En toen stond er iemand op en die zei, ja, maar ik ben een van die kinderen die het zelf wel ontdekt heeft, maar mijn ouders zijn er niet. En toen hebben we gezegd, maar dan gaan we voor ouders en grootouders bidden. Die nog niet ontdekt hebben dat de liefde van God voor hun levensveranderend zal zijn. En daarnaast hebben we een kerstboom vol met gebedsverzoeken overgehouden aan kerst. Kortom, de Tashi-dienst was een prachtig inspirerende dienst. En we gaan daar wat dingen van meenemen die je de komende jaar terug ziet komen in de gewone diensten. In alles wat we aan het doen zijn. Nou is er één ding wat niet klopt aan Tashi. We hebben gezegd, vanaf nu is dat iedere zondag na de kerst. Maar Paulus zegt, telkens. Dus een eenmalige, één keer per jaar toegewijde zondag voor Tashi-dienst is een contradictie in termino. Want dat is een tegenstelling in zichzelf. Dat is hetzelfde als dat ik het heb over droog water. Dat is er niet zo, hè? Kijk, want telkens als jullie samenkomen, dat is niet telkens als jullie samenkomen de eerste zondag na kerst. Toch? Telkens is telkens. Dus we kunnen twee dingen doen. Of we gaan hier wat alerter op zijn in onze diensten. En daar ga ik het vandaag over hebben. Of we schaffen alle diensten af tot aan de laatste zondag na kerst. Want dan past die weer. Toch? Weet je, ik stel voor dat we dat laatste niet doen. En zoals ik net al zei, er zijn een paar dingen die het afgelopen zondag geboren zijn, die we de komende maanden gaan implementeren in onze wekelijkse samenkomsten. Maar ik wil dit jaar heel graag beginnen met een bemoediging die ons aanmoedigt om verder te gaan dan alleen dat. Met een bemoediging die ons focust op wat we nou werkelijk te bieden hebben als lichaam van Christus. En de oproep om dat vooral niet zomaar voor lief te nemen. En weet je, ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik heb genoten van vorige week. Die dienst had gerust nog anderhalf uur langer kunnen duren. Ergens hebben we zoiets van, ja, weet je wat, nu, het werd 12:30. En misschien moeten we nu toch ergens een keer op het sluitje blazen van, jongens, zullen we ermee stoppen? Maar ik denk, als we dat niet gedaan hadden, dat het gerust nog een uur of anderhalf uur doorgegaan was. En zie nou hoe mooi dat is. Dus we hebben ergens iets gefaciliteerd waar mensen dingen deelden die op hun hart lagen, gebed vroegen, zorgen over kinderen of kleinkinderen deelden en zeiden van, zullen we hier met elkaar voor op de bres gaan, waar woorden gedeeld werden, waar bemoedigingen uitgedeeld werden, waar getuigenissen gedeeld werden. En hoe prachtig was dat? En het liet zich ook slecht stoppen. En ik denk, jongens, hier zit iets in wat we niet zomaar moeten zeggen, nou, goh, dat was een succes, doen we volgend jaar weer. Hier zit een dynamiek in die thuis hoort in hoe we met elkaar optrekken. En ik wil dit nieuwe jaar graag beginnen met ons daartoe aan te moedigen en te bemoedigen. En we gaan daarvoor beginnen met te zingen uit, of te zingen, te lezen uit Hebreeën 10. Je mag het ook zingen hoor. Maar even iets over Hebreeën. Ik heb de titel van deze preek gemaakt, De Kerk Waarom is Hemelsnaam. En voordat we gaan lezen, even iets over Hebreeën. We weten niet wie de Hebreeën schrijver is. Dat is nooit echt vastgesteld. Persoonlijk heb ik de sterke overtuiging dat het Paulus is. Sowieso qua stijl, maar ik zie hem ook aan dingen refereren die hij op andere plaatsen zegt. Als je dat met me oneens bent, mag dat uiteraard. Ik dicht dit Bijbelboek meestal aan Paulus toe. En een tekstgedeelte wat we vandaag gaan lezen onderbouwt mijn vermoeden dan ook weer heel sterk. Want dit lees je namelijk ook op andere dingen. En dit ligt in het verlengde van telkens als jullie samenkomen heeft ieder iets. En dus we weten dat Paulus Korinthe geschreven heeft. En als je nu dat hele verhaal van telkens als jullie samenkomen heeft ieder iets nog eens even in je achterhoofd houdt. En denkt van nou, dit kon wel eens van dezelfde hand zijn van wat we vandaag gaan lezen. Nog even één stukje context. In de verse voorafgaand aan wat we gaan lezen, heeft Paulus het over de tempeldienst en de offers die daarin gebracht werden. In de tijd nadat Jezus is gekruisigd, opgestaan en nadat de geest is uitgestort. En eigenlijk geeft hij aan dat die dienst geen enkel nut meer heeft. En ik weet niet of je daar wel eens bij stilgestaan hebt. Maar er is een hele tijd lang die tempeldienst, die offerdienst geweest. En ieder offer wat gebracht werd, wees heen naar het offer wat Jezus ooit zou gaan brengen. En was daar een voorafschaduwing van, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. En dan komt er het moment dat het ultieme offer zelf gebracht wordt. En dan blijft die dienst gewoon doorgaan. Dat is eigenlijk raar, toch? Vervulling van de wet is een feit. Maar we blijven nog wel onze tempeldienst invullen rondom de wet. En rondom hoe we daar dan aan kunnen voldoen. Het offer der offers is gebracht. En de profeten hebben gezegd dat dat voldoende zou zijn voor alles. Maar de offerdienst in de tempel gaat nog gewoon door. En wat de Hebreeën schrijver zegt, is dat dat door bleef gaan terwijl het eigenlijk geen nut meer had. En dan staat er, de enige die zijn eigen lichaam gaf als offer, heeft dat allemaal buitenspel gezet. En daar kom ik zo nog heel even op terug, op dat lichaam geven. Toch bleven de mensen gewoon de tempel bezoeken voor de offerdiensten zoals ze er altijd wel geweest waren, voordat Jezus zijn offer bracht. En terwijl anderen er al mee gestopt waren, die hadden zoiets van, oké, dit is klaar, dit ligt achter ons, zijn er anderen die zeggen van, we blijven gewoon nog gaan. Dit is de context waarin we gaan lezen. En Paulus heeft het dus in een context van diensten die op basis van traditie gewoon voordenderen, versus samenkomsten van hen die zich uitstrekken naar datgene wat het offer bewerkstelligd heeft. Lees met me mee, Hebreeën 10, vanaf vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is. Wij, van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. En laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Nou. De Hebreeën schrijver benadrukt dat sinds het offer van Jezus een nieuwe realiteit is ontstaan voor de mensheid. Hij heeft het over het bloed van dat offer wat reinigt en wat ons vrije toegang geeft tot de Vader. En dat staat in contrast tot het bloed van de offers die eigenlijk niet meer aan de orde zijn en niet meer nodig zijn. En dan zegt hij, laten we nou dat offer en dat bloed en wat het bewerkstelligd heeft, die nieuwe realiteit, dat we vrij tot de Vader kunnen gaan, laten we die nou ook toepassen in ons leven, keer op keer op keer. Hij zegt, er is een nieuwe realiteit ontstaan, we kunnen vrij naar de Vader. En dat is niet, ik moet iedere keer opnieuw met een offerdier komen en er moet een nieuw offer gebracht worden voor de zonde van gisteren, zodat ik morgen weer verder kan. Hij zegt, dat is één keer voor altijd geweest. En dat offer, dat heeft de impact dat we vrij tot de Vader mogen gaan. Dat komt omdat onze hoge priester dienst doet in het huis van God. En dan zegt hij, maak hier dan ook alsjeblieft gebruik van. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Die laten we is de eerste van een heel rijtje laten we's die volgt. Dus wat hij doet is dit. Hij schetst nog een keer heel duidelijk de nieuwe realiteit die is ontstaan op basis van het offer van Jezus. En dan zegt hij, op basis van dit offer en de nieuwe realiteit, die de vervulling is van datgene wat nog steeds gaande is, maar wat eigenlijk gewoon traditie is en niet meer nuttig, laten we datgene wat of dat de werkelijke nieuwe realiteit is omarmen en laten we op basis daarvan dubbele punt. En de laten we's gaan we vandaag doorheen. En het eerste wat hij dan zegt is, laten we er gebruik van maken en naderen met een oprecht hart en een vast geloof. En wat is toch logisch? Meestal wel. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik ken ook periodes dat ik denk, ik vind dat naderen helemaal niet zo makkelijk. Als ik kijk naar dingen die misgingen. Als ik kijk naar toewijding die wel eens meer geweest is. Als ik kijk naar, en vul dan maar in. Is dat met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God voor ons Calvinisten soms helemaal zo eenvoudig niet? En wat Paulus zegt is, zullen we dat gewoon vastzetten en zeggen van, maar dit is onze normale gang van zaken sinds er een nieuwe realiteit is. Nou, en dan volgen er nog meer laten we. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Zonder wankelen belijden wat we geloven. En dan staat erbij, omdat hij die het beloofd heeft trouw is en er vrije toegang tot de Vader is. Wie vindt het wel eens lastig om te zeggen van jongens, ik blijf belijden wat ik geloof. Je ziet het niet altijd. En soms zie je het helemaal niet. Ik sprak na de kerstnacht iemand die zei, ja, maar als je het zo hoort, is het toch net een sprookje. En laten we eerlijk zijn, soms is het toch ook net een sprookje. Pratende slangen. Goed en kwaad wat tegen elkaar strijdt. Het goede wat overwint. Ik ken films die prima in dat script passen. En voor je het weet, is het feit dat je het niet altijd ziet, of het feit dat je denkt, maar het is toch eigenlijk te wonderlijk om te geloven, iets wat het belijden naar de achtergrond dringt. Er staat niet dat je het niet meer gelooft, maar het gaat over het belijden. Wat is belijden? Uitspreken. Gewoon met je mond formuleren. En weet je, waarom zegt Paulus dat nou? Is hij bang dat anders de boodschap verloren gaat? Dat denk ik helemaal niet. Maar hier zit een dynamiek in, juist op de momenten dat je zegt, ik zie het niet zo. Want in het belijden spreek ik de realiteit uit die vaststaat, niet omdat ik het zie, maar omdat degene die het beloofd heeft trouw is. En omdat datgene wat of dat hij bewerkstelligd heeft, een offer wat of dat voor de hele mensheid, voor de rest van de eeuwigheid voldoende is, waarheid is. En omdat op basis van dat offer ik vrije toegang tot de Vader heb. Ook al heb ik domme dingen gedaan. Ook al heb ik gisteren, vul maar in. Ook. En dat blijven belijden, maar ook de andere dingen waarop we hopen blijven belijden, betekent dat datgene wat of dat ik uitspreek niet zijn oorsprong vindt in wat ik voel, maar zijn oorsprong vindt in de belofte van hem die trouw is. En zegt, ik beloof. Daarom kan je zingen, we believe in the blood that wash away our sins. Dan kan je zingen van, Heer, maar we zullen het zien. En dan kan je dat zingen in een maatschappij waarof dat je hele andere dingen als realiteit om je heen ziet. En Paulus zegt, jongens, even vooral duidelijkheid. Die tempeldienst, dat tijdperk is voorbij. Wij zitten in een tijdperk waarin de vervulling daarvan gekomen is. Ja, er zijn er nog steeds die tempeldiensten blijven bezoeken. Okay. Die komen vast wel tot inzicht dat dat voorbij is. In het jaar 70 na de verwoesting van de tempel en de herbouw is de tempeldienst op die manier volledig gestopt. Dus sommigen hadden nog een poosje nodig. Maar daarna is het nooit meer teruggekomen. En hij zegt, maar laten wij. En dan heeft hij tegen degene die dit al omarmd hebben. Alsjeblieft, altijd, met volle overtuiging, zonder schroom, naderen tot de troon. En laten we blijven belijden, uit blijven spreken waar we op hopen. Want niet de omstandigheden van het leven, niet wat je ziet, wat je niet ziet, niet wat je voelt, wat je ervaart, het voelt niet goed. Weet je, maar hij die beloofd heeft, is trouw. En op basis van die belofte is die belijdenis een zeker feit. Heer, ik weet dat u beloofd hebt. En op basis van uw belofte belijd ik. En dat is soms best wel eens lastig. Want soms slingert het leven en de gebrokenheid van deze wereld van alles op je bord, wat het belijden onder druk zet. En juist omdat dat belijden soms onder druk staat, komt de volgende laten we. En dan zegt hij, het is niet vanzelfsprekend, dus laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen, liefde hebben en goed te doen. In plaats van weg te blijven uit onze samenkomsten zoals sommigen dat doen. En dan staat onze centraal. Dan zegt hij, even wachten, ik snap dat dit niet altijd makkelijk is. Maar laten we dan er vooral ook naar elkaar toe verantwoording voor nemen. Dat is telkens als jullie samenkomen, heeft ieder iets. Iets voor jou en iets wat jij kan ontvangen. En wat hij zegt is, opmerkzaam blijven. Laten we opmerkzaam blijven. Dat is, ik heb er een beetje naar gegoogeld van wat staat daar dan. Hè? Dan krijg je allemaal synoniemen. Het woord zelf zegt bewust alert zijn. Dus joh, ik ga zondag naar de dienst en ik ben er bewust alert op wie het nodig heeft om aangemoedigd te worden. Zodat hij of zij, te midden van de omstandigheden waar hij of zij verkeert, kan blijven belijden waar hij of zij op hoopt. En de waarheid van de belofte die onder de hoop ligt, opnieuw vast kan zetten boven datgene wat het leven op hun bord gooit. Dit past niet in onze cultuur. Want in onze cultuur mag jij gerust je geloof belijden, zolang je er mij maar niet mee lastig valt. En in onze cultuur hechten wij aan onze privacy. En hechten wij eraan dat wij zelf bepalen wie wij wel of niet toestaan ons te benaderen. Paulus zegt, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, liefde hebben en goed te doen. Weet je, uiteindelijk is dat dus waarvoor we op deze wereld rondlopen. Liefhebben en goed doen, namens hem. En soms glipt dat tussen je vingers door en ben je gestopt met de waarheid te belijden die je aanzet om lief te hebben en goed te doen. Door wat het leven op je bord slingert. En dan zegt Paulus, dit zijn de momenten dat je elkaar nodig hebt. Blijf nou niet weg bij elkaar, want hier heb je het nodig om elkaar aan te moedigen om datgene te doen waarvoor we bestemd zijn. Niet wegblijven uit onze samenkomsten. Dat betekent niet op één hoop gooien met tempeldiensten die geen nut meer hebben. Dat betekent ook dat er gelijk de lat hier ligt over waar een dienst aan mag voldoen. Een dienst draaien om een dienst te draaien die dus niet aanmoedigt, die dus niet opbouwt, die dus niet iemand aanzet om vooral bemoedigt om vooral te blijven belijden wat we hopen, die dus niet zo af en toe controleert van lukt het je? En mag ik je helpen en je aanmoedigen om goed te blijven doen en de missie voor te zetten? Dat zijn diensten die in de traditie zitten en waarvan Paulus zegt van ja, weet je, die hebben hun tijd een beetje gehad. Ik weet niet hoe dat jij naar kerkdiensten kijkt. Ik hoor deze nogal eens. Geloof jij ook? Ja, ik ga iedere zondag naar de kerk. Ja. En dus? Als je zegt ja, en ik ga iedere zondag naar de kerk waar ik opgebouwd word om de missie van Jezus Christus voor te zetten, van maandag tot en met zaterdag, dan klopt die. Maar als je zegt, die kerkdienst is een wekelijks terugkerend ding wat we doen uit traditie. Jongens, blijf alsjeblieft in je bed, vooral met dit soort dagen. Als je zegt, die kerkdienst is iets wat of dat moet, want daarmee geef ik uiting aan mijn geloof. Nee, die kerkdienst is iets wat moet, omdat een ander zit te wachten op de bemoediging die alleen jij kan brengen. Die kerkdienst is iets wat moet, omdat die ander het nodig heeft dat jij opmerkzaam bent, bewust alert bent, of dat het hem of haar nog lukt om het goede te blijven doen waarvoor we bedoeld zijn. Die kerkdienst die moet, om te ontvangen datgene wat jou, jij nodig hebt als je in de hoek zit, dat je zegt, ik red het even niet meer om te belijden wat of dat ik geloof. Die kerkdienst die moet om ervoor te zorgen dat je in een omgeving komt van anderen die bewust alert zijn om te kijken of het jou nog lukt. En dat lukt niet online. Kom maar, en ik weet dat er mensen zijn die ernaar hunkeren om hier fysiek te zijn en het niet lukt. En laten we dat alsjeblieft niet vergeten te zeggen. Maar er zit iets in dat samenkomen en wat verwacht je daar nou nog van? Verwacht ik nou nog dat ik, als ik hier naartoe kom, Ecclesia, de uitgeroepene, tegenkomt, die er bewust alert op zijn of het mij nog lukt om te wandelen in de missie zoals dat ik dat voorgenomen had en zoals dat van me gevraagd wordt. Elkaar juist bemoedigen, zegt hij, naarmate de dag van zijn komst nadert, naarmate dat je die ziet naderen. Weet je, ik wil mijn vingers er niet aan branden wanneer Jezus terugkomt, maar ik weet één ding wel, we zijn een paar duizend jaar dichterbij dan toen dit geschreven werd. Toch? Dat betekent dat het vandaag meer geldt dan toen het geschreven werd. Toch? Juist, en naarmate dat je de dag ziet naderen, nog meer. Dus dit is actueler nu dan toen Paulus het schreef. Paulus, Hebreeën schrijven. En dit is volgende week actueler dan vandaag. En dat betekent dat dit de tekst is uit de Bijbel die per week actueler wordt. Er is geen ontkomen aan deze tekst. En als je deze nou even ook toedicht aan Paulus, telkens als jullie samenkomen heeft ieder iets, kom maar en verzaak die samenkomsten nou niet, want die heb je keihard nodig om elkaar aan te moedigen, om te blijven belijden wat je gelooft en om bewust alert te zijn en inspanning te leveren of het die ander nog lukt om goed te doen en lief te hebben. Want dat is waar de missie van Jezus ligt. Dat is waar hij zijn leven voor gegeven heeft, zijn lichaam voor gegeven heeft, zegt de tekst. En weet je, dat lichaam bestaat er nog steeds. Elkaar juist bemoedigen, meer en meer naarmate we de dag van zijn komst zien naderen. Ik kom nog wel eens buiten de rank en buiten Rafael in andere kerkelijke settings. Ook binnen Rafael hoor ik dit wel eens zo. En dan hoor ik mensen regelmatig zeggen, die zeggen, ja nee, ik geloof nog wel, maar ik heb niks meer met de kerk. En ik snap dat volledig. Want binnen het instituut kerk kan er nog wel eens een keer wat misgaan. En kan er nog wel eens een keer wat teleurstelling optreden. En kan er nog wel eens een keer wat krassen neergezet worden. En kan er nog wel eens wat veroordeling voorbij komen. En kan er nog wel eens wat onbegrip zijn voor jouw situatie. En kan er nog wel eens geen zicht zijn op waar jij zit. En kan er nog wel eens, en vul maar in. Weet je, niemand zit op het instituut te wachten. Zal ik aan het begin van dit jaar een boute uitspraak doen? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het instituut nooit bedoeld was te bestaan. Gaat de wereld in. En kom samen als uitgeroepenen. Om elkaar te bemoedigen, toe te rusten, aan te vuren, te checken of je nog on track bent met datgene waarvoor je de wereld in gaat. En ga dan weer de wereld in. En kom samen. Dat is iets anders dan een instituut. Wat of dat zich een plaats in de maatschappij verwerft op basis van taken, gebouwen. Als er steden ontworpen worden, dan zijn er mensen die daar knap in zijn. En die maken dan ruimte voor geloofshuizen. En ergens zit het in onze stedenplanning. De kerk is niet iets wat ingepland moet worden omdat hij er nou eenmaal in hoort. De kerk zijn jij en ik, Ecclesia. En we hebben toevallig deze doos waarin we samenkomen. Ik vind het een leuke doos, ik ben er blij mee. Hij is doorgaans warm en in ieder geval droog. En dat is leuk, maar dit is de kerk niet. De kerk zit naast je. Pour eens iemand in zijn zij en zegt, jij bent de kerk. Voor degene is terug die jou net geport hebben en zegt, ik ben de kerk. En die wordt lastiger, hè? Weet je, niemand heeft het instituut nodig om te geloven, maar we hebben wel elkaar nodig om bewust alert te blijven op datgene waarvoor we geroepen zijn en of dat nog lukt. Weet je wat er staat bij dat woordje aanmoedigen? Even kijken hoor. Hier, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen. Weet je wat hier eigenlijk staat in dat aansporen? Daar staat ophitsen. Dat is iets anders dan aanmoedigen. Aanmoedigen zegt, zet hem op van de week, hè. Je kan het. Ophitsen zegt, ga ervoor deze week, mannen. Je hebt 7 dagen, 7 keer 24 uur om het koninkrijk te preken. Fantastisch, laat geen dag voorbij gaan. Ik bid voor je dat het je allemaal gaat lukken. Waar ben je allemaal deze week? Bij de Albert Heijn? Dat is ophitsen. Toch? Dat is ophitsen. Dat is, joh, vertel me nou waar jij deze week bent, zodat ik in gebed achter jou kan gaan staan in de uitdagingen die jij feest deze week en die ik niet heb. Dat ik biddend achter je kan staan in de mogelijkheden waar jij uit kan reiken, waar ik niet ben. En bij de week heb er ook 27, weer voor mij ook bidden. Dat is ophitsen. Dat is niet, je kan het. Het woord ophitsen kennen wij alleen maar in de negatieve zin. Weet je, we hebben elkaar nodig. In vers 5 van Hebreeën 10, dus ver voor onze tekst van vandaag, staat het volgende. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven heeft u niet verlangd, dat is met de komst van Jezus afgelopen, maar u hebt mij een lichaam gegeven. En vervolgens geeft hij dat lichaam als offer. En daarna, als hij teruggaat naar de hemel en zijn geest uitstort, is dat lichaam nog even actueel als toen hij het gaf. En het zit naast je. En we vertegenwoordigen dat met elkaar. En waar hij zegt, ik heb alles gegeven wat ik geven kon. Ik heb mezelf aan een kruis gegeven. En daarmee is alles voorzien wat jij nodig hebt. Zegt hij vervolgens, Tikkie, jij bent hem en jij bent mijn lichaam in deze wereld. En alles wat ik bewerkstellig heb, mag jij uitleven. Hoe? Door lief te hebben en goed te doen. Ja, maar dat lukt niet altijd. Klopt, daarom heb ik je aan elkaar gegeven. Hoezo? Nou, dat die ander bewust alert is om te kijken of het nog lukt. En dat je elkaar aanmoedigt om dat te blijven doen. Ja, maar ik zit met van alles. Dan moet die ander tegen je zeggen dat je vrije toegang hebt tot de Vader. Want daar kan je die dingen aan zijn voeten leggen. Ja, sorry hoor, maar ik ben er een beetje mee gestopt. Oh, mag ik je dan aanvuren om te belijden waar je nog steeds op hoopt? Of hoop je niet meer? Want dan hebben we een andere uitdaging. Het is niet vrijblijvend. Het is iets wat of dat een dynamiek van ecclesia uitgeroepenen nodig heeft om uitgeroepen te blijven en om actief te blijven in datgene waarvoor we uitgeroepen zijn. En een kerkdienst is alleen maar bedoeld om dat te faciliteren. En ja, weet je, daar hebben we liturgieën omheen gebouwd. Voor sommige mensen werkt dat. Voor mij niet zo heel erg. Maar weet je, voordat we daar een oordeel over geven, ik heb het hier al eens gezegd, ik zat op een NCF-meeting, Nederlands Christelijk Forum, en daar zit alles wat in het lichaam thuis hoort, is daar vertegenwoordigd. En er zat een remonstrantse kerkleider en die zei, ja, wij doen dit met eeuwenoude liturgieën. En ik vind het zo heerlijk om de eeuwenoude woorden die al van tevoren voor mij zijn vastgelegd te gebruiken om mijn geloof te belijden in het hier en nu. Ik denk, oei, hier heb ik op een iets andere manier naar gekeken. Want ik vind liturgie eerder beknellend. Zo'n truitje wat net te kort is. Waar je net niet vrij genoeg in kan bewegen. Terwijl het voor anderen de veiligheid is die nodig is om te komen tot het belijden van datgene waarop dat ze op hopen. En grijpen daarin terug op woorden die anderen daar al ooit voor geformuleerd hebben. Zeg, hier herken ik me in. Laten we alsjeblieft nooit verschillende tradities of verschillende plaatsen van het lichaam aan elkaar af gaan meten. Iedere plaats waarof dat mensen samenkomen, onder welke traditie dan ook, waarof dat mensen toegerust worden, opgebouwd worden, aangevuurd worden om met vrije vrijmoedigheid naar de Vader te gaan. Elkaar in de gaten te houden. Ja, dat is wat er staat. Bewust alert te zijn of het je nog lukt, lief te hebben en goed te doen. En als dat niet lukt, zeg hij, joh, ik ben er voor je, mag ik je helpen om daar op de juiste manier de weg terug naar te vinden. Dat is waarom Paulus zegt, de Hebreeën schrijver zegt, verzaak nou je onderlinge samenkomsten niet. En deze tekst is door de eeuwen heen misbruikt om kerken vol te preken. En ik heb dat op de Tashi-dienst nog gezegd. Het interesseert me niet zoveel of die kerk vol zit, ja of nee. Wat me wel interesseert is jongens, zijn we er nog? Zien we elkaar nog? Zijn we nog verbonden? En weet je wat het vervelende is? Sinds COVID is kerken veel meer hybride geworden. En ik zie het niet als iemand 4 weken niet geweest is. Het is bij week 5, 6, 7 dat je denkt, gut, waar is die nou toch? En als je dan uitreikt en zegt, nou, ik zit al 5 weken thuis. Niemand gebeld. Dat is ingewikkeld, want ik snap dat je dat voelt. En dat houdt je zeer waarschijnlijk af van met vrije moedigheid naar de Vader toe gaan. Maar we hebben het nodig dat we elkaar zien. We hebben het nodig om op die plaats van bemoediging te komen. Ik heb op die Tashi-dienst dingen voorbij zien komen die niet op een WhatsApp lukken. Ik heb in die Tashi-dienst dynamieken gezien waarin iemand zijn hart uitstort over iets wat of dat hij ingewikkeld vindt en waar een ander op aanhaakt, zegt, zullen we meteen voor je bidden? En dat met elkaar ook gedaan. En vervolgens iemand die zegt, maar dan heb ik een voorbeden vraag. Want dit is waar of dat mijn hart naar uitgaat. En zullen we die meenemen? Die gaat nu vast in de dienst komen. En iemand die zegt, ik heb een woord ontvangen en het is voor 1 persoon, voor die persoon. En sterker nog, ik geloof ook dat het vermenigvuldigd mag worden, want ik geloof dat het nu voor 2 personen is. En je ontvangt je woord. En ik deelde een woord, ik had geen flauw idee van wie die is. En iemand zegt, die is voor mij. En mag ik zeggen waarom? En we bemoedigen elkaar. En we hebben op basis van die dingen geproclameerd. Jongens, dat doe je niet via de WhatsApp. Die dynamiek krijg je niet tot stand gebracht. We zijn vol verwachting over onze Rafael-app en de Rafael de Rank-app. En we hebben alle tegenstand die hier is. En dat ding gaat heus een hoop communicatiedingen oplossen, maar dit niet. En Paulus zegt, verzaak daarom je samenkomsten niet. Jij hebt iets te geven wat die ander nodig hebt. Jij hebt iets nodig wat je alleen door die ander kan ontvangen. Want zo werkt het lichaam. Zo werkt Ecclesia. Verzaak daarom je samenkomsten. Ja, maar dat is ouderwets. Nee. Want dat wordt actueler naarmate dat de wereldgeschiedenis een tijd verder, een dag verder komt. Juist naarmate de dag van zijn wederkomst vordert. En die vordert per dag een dag. Toch? Moet ik die uitleggen? Weet je, hij gaf zijn lichaam als offer voor ons, maar daar stopt het niet. Na zijn hemelvaart en uitstorting zijn wij zijn lichaam. Bedoeld om in navolging van hem zijn missie van liefhebben en goed doen voor te zetten. En we hebben elkaar nodig om ons hiertoe aan te sporen. En met elkaar bij elkaar te komen. Zeker. Wim zegt, er gonst een tekst door mijn hoofd en vult die aan. Laat u zelf gebruiken als levende stenen tot bouw. Hoe staat het er dan van zijn? Huis. Geestelijk huis. Weet je, juist met dit weer merk je vanzelf wat er gebeurt als er een steen mist. Dat gaat tochten. En ik zei vanmorgen toen we met het team bij elkaar waren. Ja. Ik vind deze een beetje ingewikkeld op een dag waarin we met een all-time low aantal bezoekers in de Oosterkapel zitten. En misschien moet hij wel juist op zo'n dag. Want dan is zichtbaar wat je mist. En nogmaals, geen schuld naar degene die gezegd hebben, jongens, dit is geen weer voor mij om doorheen te reizen. Maar absoluut, absoluut aan het begin van dit jaar, waarin we zeggen, we geloven dat dit een jaar van oogst is. Oogst komt doordat mensen bereid zijn om lief te hebben en goed te doen. Ook de mensen die dat nu ingewikkeld vinden. En daarom wordt er van ons gevraagd bewust alert te zijn of het die ander nog lukt. En wordt er van jou gevraagd om toe te staan dat die ander bewust alert is. En dat je met elkaar in die dynamiek mag wandelen. Dat je elkaar aan mag sporen. Op mag hitsen. Om datgene te doen waarvoor we geroepen zijn. Dat je elkaar vindt als je zegt, joh, ik red het op het moment niet om te belijden wat ik geloof. En zeg je, oh joh, mag ik naast je staan? En mag ik je daarbij helpen? En weet je wat het vervelende is? Dat soort dingen kan je op afstand niet van elkaar horen of zien. Die ontmoet je in het elkaar ontmoeten. En ophitsen betekent trouwens niet overweldigen. Ik sprak een tijdje terug iemand die zei, ik kom al een poosje niet, want ik vind het bidden in groepjes zo overweldigend. Zal je vertellen eens? Op dit moment zit ik daar helemaal niet en het liefst zou ik zeggen, nee, even niet. Maar dat kan natuurlijk niet. Waarom niet? Ophitsen betekent niet over iemand heen walsen. Ophitsen gaat alleen maar over de gedrevenheid waarmee je je uitstrekt naar die ander. En laten we elkaar alsjeblieft die ruimte geven, want anders wordt ook dat soort dynamieken onveilig en voor sommige mensen een drempel om juist niet samen te komen. Als iemand zegt van joh, weet je, laat mij maar even vandaag. En als die iemand dat 4 weken op rij zegt, is dat helemaal oké. Als je vervolgens bij de koffie zegt, joh, is er iets wat ik voor je kan doen? Is er iets wat ik voor kan bidden deze week? Dan ben je bewust alert en geef je iemand wel de ruimte. En jongens, ik geloof dat er een tijd aanbreekt waarin het zo nodig is dat openbaar wordt wie de zonen en dochters zijn. Weet je, een volle kerk is niet omdat dat zo hoort. Het is om elkaar toe te rusten, om voor te zetten. Wij zijn het lichaam. En daar waar het lichaam bij elkaar komt, daar versterkt het. En weet je, je kan hier alle beeldspraak op loslaten. Maar als je een 10.000 stukjes puzzel hebt liggen en er ontbreekt er één, wat zie je dan? Het gat. En de vijand misbruikt dit al eeuwen als schuld. Oh, dit is schuld. Je mag ook gerust eens een keer, je mag van mij alles. Daar waar het moeten wordt, Paulus zegt, joh, ik moet helemaal niks. Ik mag alles en niet alles is nuttig. Dit gaat over een dynamiek van je zelfbewustzijn, dat je deel bent van een groter geheel, wat je nodig hebt om te blijven beleiden waar je op hoopt. Niet vanwege de omstandigheden, maar vanwege het feit dat het vaststaat op basis van hem die de belofte gedaan heeft. Dit gaat over een dynamiek waarin dat je over en weer bewust alert bent of het die ander nog lukt om datgene te doen waarvoor we als lichaam geroepen zijn, namelijk de missie van Jezus voor te zetten, goed te doen en lief te hebben. En dit gaat over, en naarmate de dag vordert dat hij terugkomt, wordt dit steeds belangrijker, want dit is namelijk steeds meer waar of dat de wereldgeschiedenis komt op het punt waar of dat het lichaam zo nodig is dat het openbaar wordt. En ik hoop en bid, en daarom begin ik er op deze mooie besneeuwde zondag mee, dat 2026 een jaar is van uitsluitend tashi-diensten, die we 1 keer per jaar als ultimum vieren. En terugkijken op alle mooie tashi-diensten die we gehad hebben. En weet je, ik wil je vragen om deze is op deze manier te zien dat die ander jou nodig hebt om misschien wel over die drempel heen te komen waar hij of zij even tegenaan zit. Dat jij die ander nodig hebt om zo af en toe even vinger aan de pols te houden over hoe het met je gaat. En in die dynamiek van telkens heeft ieder iets, zegt Paulus, verzaak daarom je samenkomsten niet. Want daar mis je datgene wat je nodig hebt om toegerust, aangespoord en bemoedigd te blijven voor datgene waarvoor je uitgeroepen bent, Ecclesia. Voor datgene wat je voortzet sinds dat ik teruggegaan ben naar de Vader. Weet je, we zijn met elkaar bedoeld om dat lichaam over heel de wereld te verspreiden. We zijn met elkaar bedoeld om de waarheid van Hij die beloofd heeft en die trouw is, te belijden. En doen we dat nou door te preken? Nee, dat doe je door goed te doen en lief te hebben. En 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 als je zegt, ik ben er even klaar mee. Is er iemand anders naast je die bewust alert is en zegt, lukt het nog? Nee, waarom niet? Ik ben teleurgesteld geraakt door dit, dit en dit. Joh, zal ik voor je bidden? En mag ik je aanmoedigen om opnieuw te komen op de plaats van goed doen en liefhebben? Want dat is waarvoor je bedoeld bent. En mag ik de komende tijd met je meedenken en bidden? Zodat we als lichaam datgene doen waar hij die zijn lichaam gaf voor geroepen zijn. Zijn missie voortzetten. Ik heb gedacht van, misschien moeten we zo'n soort rode knop hier in het midden zetten. Knop, ken je die? Dat als we een dienst hebben die hier niet toe bijdraagt, dat iemand het podium wegdraait of zo, weet je wel. Dat ik... Want hier hoort iedere dienst van dit jaar en alle jaren daarvoor en de jaren die nog gaan komen toe bij te dragen. In toenemende mate en naarmate dat de tijd iedere keer een week vordert. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, we van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water gewassen is. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, ophitsen, liefde hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen dat doen, elkaar juist bemoedigen. En dat te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ik hoop dat dit jaar bol staat van diensten waarin we elkaar ophitsen, aanmoedigen, bewust alert zijn, helpen, aansporen met vrije toegang, met met vrijmoedigheid de vrije toegang te gebruiken, et cetera, et cetera. Zodat we in de dagen na die zondag kunnen weer spiegelen wat we ontvangen hebben. Kun je er aan op zeggen? Wat zei jij?
Ja.
Oh ja, als je zegt van daar waar het me wel opvalt, waar ik mensen mis, mag je naar elkaar uitreiken? Ja, dat mag. Zeker. Dat vraagt dat die ander dat kan ontvangen in deze context. En niet zo van, oh ben je van de kerkpolitie dan? Ik verlang naar het samen optrekken. Sterker nog, ik geloof dat jij iets te geven hebt wat ik nodig heb. En ik denk dat het goed is om dat gewoon inderdaad toe te passen.